Vanavond denken we na over het thema tussen Christus hemelvaart en onze hemelvaart. En ik wil een paar gedeelten uit de Bijbel daarbij lezen. Het eerste is uit Lucas 9, slechts één vers, vers 51. Lucas 9, vers 51. Lucas 9, vers 51. En het geschiedde, toen de dagen van zijn, dat is van de Heer Jezus, van zijn opneming, hemelvaart, in vervulling gingen, dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. Dan ga ik verder met Handelingen 1. Handelingen 1 vanaf vers 1. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. Tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende, en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Ik ga verder met vers 8. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen ze naar de hemel staarden, terwijl hij heenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar? En ziet op naar de hemel. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daar vandaan. En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden. Ga ik verder met hoofdstuk 2, vers 1. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En eensklap kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelde en het zette zich op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. En dan het laatste gedeelte van vers 11. Wij horen hen in onze eigen taal de grote daden Gods spreken. Tot zover de schriftlezingen. En zoals u van me gewend bent, zult u er straks nog wel een paar krijgen. Voordat we hierover nadenken, zingen wij Johannes de Heer 893. Luister naar de blijde boodschap van Gods liefde en gena, van ontferming en bevrijding door het kruis van Golgotha. 893, Johannes de Heer. 10 dagen geleden was het Hemelvaartsdag. En graag wil ik samen met u vanavond zo'n 1981 jaar teruggaan in de geschiedenis, in de tijd. En we zitten dan aan het einde van Jezus' rondwandeling op aarde. We lazen het net in Lucas 9 en het geschiedde toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen. Een beetje vreemde zin. Dat de hemelvaart begon eigenlijk al 3,5 maand voordat hij gekruisigd werd. Want het gedeelte wat er staat in Lucas 9 was zo'n beetje zo in december. Toen begon zijn hemelvaart. En je zou zeggen, eigenlijk had het toch moeten staan. Toen ging hij naar Jeruzalem met het oog op zijn lijden en sterven en opstanding. Nee, zegt Lucas, die mocht van bovenaf naar beneden kijken. Het ging om zijn hemelvaart. En daarmee zegt Lucas heel eenvoudig dat het verlossingsplan van de Heer Jezus op aarde niet alleen zijn kruisiging inhield, niet alleen zijn opstanding, maar ook zijn hemelvaart. Met zijn hemelvaart was het verlossingswerk van de Heer Jezus op aarde compleet. En één daarvan gemist, was het verlossingsplan niet compleet geweest. Hij ging dus naar Jeruzalem met het oog op zijn hemelvaart. Nadat hij opgestaan was uit de doden en de discipelen gezegd had, jullie moeten naar Galilea gaan, want daar zal ik je ontmoeten. Toen had hij ze inderdaad ontmoet, toen ze voltallig waren, op een berg. En hij had tot hen gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop ze in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en leer dan onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. En waarschijnlijk heeft hij toen gezegd, daar op die berg in Galilea, en nu moeten jullie naar Jeruzalem gaan. Want ik zal jullie straks gaan ontmoeten in Jeruzalem. En we zien dan ook in Handelingen 1 vers 4, dat de Heer Jezus met hen aan zat. Hij zat met hen aan toen zij in de bovenzaal waren. Dat vind je in vers 13. Daar hadden ze verblijf genomen, die discipelen daar in Jeruzalem. En het was toen, op die 43ste dag, nadat hij gevangen genomen was daar in Gethsemane, zo anders. 43 dagen daarvoor hadden ze ook in die bovenzaal gezeten. En toen had hij de laatste keer met hen het Pascha gevierd. En de maaltijd des Heren ingesteld. En nu zit hij daar weer. Hij zit daar aan. Het was zo anders dan dat ze de afgelopen 40 dagen gewend geweest waren. En eens was hij bij hen. Door dichte deuren. Ze hadden hem aan mogen raken. Ze hadden met hem kunnen praten. En dan was hij ineens weer weg. En nu zit hij op die vertrouwde plek. Daar in die bovenzaal. En hij spreekt tegen hen. Hij geeft hen zijn bevelen en hij gebiedt hen Jeruzalem niet te verlaten, maar daar te blijven wachten op de belofte van mijn vader, zegt hij. En terwijl hij daar zo aan het praten is, staat hij op in die bovenzaal. Hij vertrekt niet door die dichte deuren zoals ze dat gewend waren. Nee, hij gaat staan en hij gaat door de geopende deur. En de discipelen, die 11... die weten het, we moeten hem volgen. En wat moet dat voor die mensen geweest zijn toen hij daar door die oude stad heen liep? Dezelfde route als 43 dagen daarvoor. Toen was het nacht en nu is het dag, licht. En ze zien nu precies waar ze lopen. En Jezus gaat hen voor, al pratende. Ja, dat deed hij 43 dagen daarvoor ook. Toen had hij het gehad over de trooster die gezonden zou worden. En ook nu heeft hij het over de Heilige Geest die over hen zal komen. En dat ze getuigen zullen zijn door die geest. Getuigen te Jeruzalem. Maar ook in de provincie Judea, waar Jeruzalem in ligt. Maar ook nog verder naar Samaria. Naar die verachte Samaritanen. Die vermenging van Jood en Heiden. En ze zullen gaan tot aan het uiteinde der aarde. Jezus vertelt dat terwijl hij zo loopt door die oude stad in de richting, in oostelijke richting. Ze herkennen de route. Wat een herinnering. En dan komt hij tegenover het Gethsemane. En het Kidrondal ligt tussen hen in. En hij gaat over de gemetselde boogbrug. Die is er nu niet, nu is het Kidrondal veel ondieper, maar toen was het veel dieper in die tijd. Over de gemetselde boogbrug ging hij naar Gethsemane. En in plaats dat hij nu stopte, zoals 43 dagen daarvoor, loopt hij nu of dwars door Gethsemane heen, die hof, of hij gaat er langs heen, de steile bergweg op van de Olijfberg. En je ziet ze lopen. Daar gaan ze. En bovenop de Olijfberg gekomen gaan ze in zuidoostelijke richting. En Jezus stopt als hij zicht heeft op het dorpje Bethanië. En dan heft hij zijn handen zegenend op. De discipelen, ik denk dat niemand al die hele weg niks gezegd heeft. Vervuld met hun gedachten, vervuld met hun herinneringen. En dan zien ze die zegenende handen, die doorboorde handen van de heilander wereld, de opgestane Heer. En dan zien ze dat die handen steeds hoger gaan. Want de voeten van de Heer Jezus raken de grond los, de zwaartekracht kan hem niet tegenhouden. En wanneer die hoofden steeds verder naar boven reiken om hem te zien, neemt een wolk, die onttrekt hem aan hun zicht. Dan is die vertrokken. Jezus. De gekruisigde, de opgestane en nu ten hemel gevaren levensvorst. En dan komt hij in de hemel. En wat is het grootste doel van zijn hemelvaart? Dat is zijn verheerlijking. Dat is zijn verheerlijking toen hij daar in de hemel kwam. Toen hebben de engelen gejuicht. Die zijn in een aanbiddingsdienst losgebarsten. Daar heb je hem. De glorieuze overwinnaar. Eindelijk thuis bij zijn vader. De heer Jezus had het gezegd tegen Caiaphas. Doch ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der macht. En later zou Paulus het schrijven aan de Filippenzen. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. En zelf had hij gebeden op die laatste dag, net voordat hij gevangen genomen werd, tot zijn vader, van vader de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke. En toen de Heer Jezus opgevaren was ten hemel, in volle glorie ging zitten aan de rechterhand van God, op de ereplaats in het Vaderhuis, toen kwam de aanbidding van alle hemelingen. We vinden dat ook beschreven in Openbaring 5 vers 12. Het lam dat geslacht is, werd er en wordt er gezongen, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. Zevenvoudig wordt aan de lof bezongen. Aan het lam dat geslacht is. En dat zo glorieus te bidden de hemel binnenkwam. Hemelvaart, de verheerlijking van onze opgestane Heer. Intussen waren de 12 op de aarde weer compleet. Nadat de Heer Jezus opgevaren was ten hemel, toen had Matthias de plaats van Judas Iscariot ingenomen. En het moet denk ik veelzeggend en opwindend voor Jezus' volgelingen zijn geweest, toen het wekenfeest naderde, het oogstfeest. Toen werd het nog niet Pinksterfeest genoemd. Pinksterdag kom je in Handelingen 2 vers 1 voor het eerst in de Bijbel tegen. Het was het oogstfeest, zoals in Leviticus 23 was beschreven. En toen de discipelen daar wachtende waren in Jeruzalem, toen zagen ze dat oogstfeest naderbij komen. En ze wisten het, op dat oogstfeest, dan moest er een nieuw spijsoffer worden geofferd aan Yahweh. En dat spijsoffer moest bestaan uit twee broden die bewogen zouden worden. Twee beweegbroden. Van de eerstelingen van de tarweoogst. Er moesten ook diverse offers aan Jahwe worden gebracht. Het Pinksterfeest was dan ook een dankdag voor de oogst. En dat wordt dan ook wel het feest van de eerstelingen of oogstfeest genoemd. Ze zagen dat komen. Of Jezus' volgelingen, zijn discipelen, het wisten dat er wat zou gebeuren op het Pinksterfeest, op dat oogstfeest, dat weet ik niet. Maar ze hadden het kunnen weten. Want ruim 40 dagen daarvoor, of 40 dagen daarvoor, was het paasfeest geweest. En op het paasfeest werd de eerstelingsgarve van de gerstenoogst werd in de tempel gebracht. De eerstelingsgarve. En ze hadden het denk ik kunnen weten. En ik denk dat het onderwijs van de Heer Jezus er ook op gericht was. Dat hij de eersteling was uit de doden. Hij de eersteling. Vergeleken met die eerstelingsgarve. Zo'n 40 dagen daarvoor. En toen kwam het oogstfeest. Met die twee broden die bewogen werden. Weer eerstelingen. En Jezus gaf onderwijs in die 40 dagen over het koninkrijk van God. En ik denk dat de Heer Jezus de discipelen heeft proberen duidelijk te maken dat de genade niet meer alleen gold voor het volk van Israël, maar ook voor de heidenvolken. Dat Jood en niet-Jood, die zouden het aanbod van de genade krijgen. Twee broden. Joden en de niet-Joden, de heidenen. Het oogstfeest. Wees daarop uit. En ik denk dat de discipelen dat hadden moeten weten. En in ieder geval gehoord zullen hebben van de heiland der wereld. Maar ze begrepen het waarschijnlijk niet. En toen was de eerste dag van dat wekenfeest, het oogstfeest. Ze zaten met elkaar in het huis. En toen ze daar zaten te wachten, zaten te bidden, te denken met elkaar, te overleggen, toen kwam er vanuit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. Het hele huis werd ermee vervuld met die windvlaag. En toen ze naar elkaar keken, zagen ze op ieders hoofd tongen als van vuur. Maar dat was uiterlijk. Er gebeurde innerlijk iets in hen. Er kwam een geweldige kracht boven. Ze voelden een verlangen in hun hart om groot te spreken van de Heer Jezus. Om te vertellen over de machtige daden van God. En er kwam in hun hart als vanzelf die stuwende kracht om te spreken van hun heiland, van hun Heer. Die gekruisigd was, die opgestaan was, die ten hemel gevaren was. En de woorden stroomden over hun lippen zonder dat ze er iets aan kunnen doen. En ik denk dat ze er nauwelijks erg in hadden dat ze in heidense talen gingen spreken. En heidense talen zijn alle talen die niet Hebreeuws zijn. Of Aramees. Dat is een taal die voor Israël bedoeld is. Het Hebreeuws, het Aramees. Voor Israël. Maar ze gingen spreken in heidense talen. Ik denk dat ze het nauwelijks beseften. Ze hadden maar één ding, het verlangen. Om de heiland die opgevaren was ten hemel groot te maken, te verheerlijken. Want waarom was de Heer Jezus naar de hemel gegaan? Om verheerlijkt te worden. En niet alleen door hemelingen, maar ook door zijn volgelingen op de aarde. En dat was het eerste wat gebeurde op die eerste Pinksterdag. De mensen gingen de grote daden van God vertellen. We hebben het gelezen. Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden God spreken. Dat gebeurde toen. Groot spreken over de Heer Jezus. Dat zo laten zien dat het ook echt zo was dat ze dat zeiden. Dat is het verlangen in hun hart. Wij leggen vaak het zwaartepunt op die vreemde talen. Maar het zwaartepunt ligt op de grote daden van God. Die discipelen, die volgelingen. Ach, ze zullen het op een gegeven moment er eens wel begrepen hebben van ik zeg iets wat ik zelf niet versta. Maar ze zagen aan de hoorders, aan de omstanders, aan die buitenlandse joden en jodengenoten, dat ze ademloos stonden te luisteren. En ook de nodige twijfel wel kregen. Van wat is hier gaande? Het is toch niet normaal? Het is toch niet de normale eerste dag van het oogstfeest? Die mannen, ja, ze spraken toch ook in wartaal. Maar er waren er ook een heleboel die verstonden niet wat ze zeiden. En ze spraken over de grote daden van God. Op die eerste dag van het oogstfeest werd er iets radicaal veranderd. Levenslang veranderd in de harten van de gelovige Joden. 8 jaar later werd er iets werd er iets radicaal veranderd in het leven van de Samaritanen. Een vermenging van Jood en Heiden. En weer enige tijd later werd er iets radicaal veranderd in de harten van de gelovige heidenen, niet-Joden. Dat is wat Gods geest ging doen. Gods geest kwam eerst in Jeruzalem, in de harten van de Joodse mensen. 8 jaar later kwam Gods geest in de stad Samaria. Filippus die bracht het evangelie in de harten van de Samaritanen. Een tussenvorm van Jood en heiden. En weer later in het huis van Cornelius, in Caesarea, kwam Gods geest in het hart van de heiden. En die 3 gevallen moest Petrus erbij komen. Zonder Petrus kon die Heilige Geest niet komen. Waarom? Nou, Petrus had van de Heer Jezus, ik meen dat staat in Matthäus 16 vers 19, had de sleutels van het Koninkrijk der Hemelen gekregen. En Petrus, dat was zijn hoofdtaak, moest aanwezig zijn om als het ware die sleutel om te draaien dat Gods geest uit de hemel op de aarde kon komen. Gods geest. 20 jaar later, na de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem, komt Paulus in Efeze. En ik neem u mee naar Handelingen 19. Het is tijdens Paulus' 3e zendingsreis. En vandaar dat ik zeg dat het 20 jaar later was. Want de opstanding uit de doden en de hemelvaart vond plaats in het jaar 32. Als mijn berekening goed klopt. En ik denk dat die goed is. En Paulus komt tijdens een 3e zendingsreis. Dat was in het jaar 52 of 53 in Efeze. En daar ontmoet hij ongeveer 12 mannen. 12 Joodse mannen. En dan vraagt hij in vers 2. Wanneer hij daar bij hen komt. Dan vraagt hij. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot het geloof kwam? Hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot het geloof kwam? En die 12 mannen wisten niet waar hij het over had. Die 12 Joodse mannen. Waar heeft die Paulus het over? De Heilige Geest, daar hebben we nog nooit van gehoord. Wat is dat eigenlijk? Zeggen ze zo tegen hem. U moet die 7 versen maar lezen. En dan zegt Paulus. Wie heeft jullie gedoopt? Welke doop heb je ondergaan? Wij zeggen doop de Johannes de Doper. En wij geloven de boodschap die Johannes de Doper bracht. En Johannes de Doper bracht dat de Messias heel gauw zou komen. En we hebben met een verwachtingshart elke dag uitgezien naar de komst van die Messias die komen zou. Ze geloofden oprecht. Maar het was niet het geloof. Ze geloofden in de verkeerde persoon. Zij geloofden in de Messias die komen zou. En dan komt Paulus daar. 20 jaar nadat de Heer Jezus ten hemel gevaren was daar. En hij merkt dat. En dan gaat Paulus vertellen over de gekruisigde, de opgestane en de verheerlijkte Heer. En die harten van die gelovige mannen. Die uitzagen naar de beloofde Messias. Die gingen wild kloppen. Want die Messias, die Heer Jezus Christus, die wilden ze dienen. Die in hem wilden ze geloven. Geweldig. Ze ontvingen op dat moment ook de Heilige Geest. Want ze kregen het geloof. Het geloof in de gekruisigde, de opgestane en de opgevaren levensvorst. Ze wisten niet dat die gebeurtenis door God beschreven is in Handelingen een profetische betekenis heeft. Het heilsfeit, de uitstorting van de Heilige Geest was al afgerond. Dat was afgerond toen Petrus erbij geweest was. Eerst in Jeruzalem, toen in Samaria en toen in Caesarea. Toen hadden alle volken vielen onder de uitstorting van de Heilige Geest. En ieder die in de Heer Jezus zou geloven, op het moment dat ze geloofden, in de gekruisigde, de opgestane en de opgevaren levensvorst, ontvingen ze de Heilige Geest. Deze mannen, die moeten iets profetisch laten zien. Het waren ongeveer 12 mannen. 20 jaar na de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. 2000 jaar na de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem zal Gods Geest uitgestort worden over het volk Israël. Over het overblijfsel van het volk Israël. Ongeveer 12 mannen. Als je gaat kijken in de Bijbel, in de periode na de opname van de gelovigen, dan zult u 2 reeksen tegenkomen van 12 stammen van Israël. De eerste komt u tegen in Openbaring 7. En als je ze goed natelt, dan zult u erachter komen dat het daar gaat om 11 zonen van Jacob. En 1 zoon, 1 kleinzoon, een zoon van Jozef. Als je die andere reeks bekijkt aan het eind van het boek Ezechiël, dan komen daar ook 12 stammen naar voren. En als ik het goed zeg, zijn het daar 10 zonen van Jacob en 2 kleinzonen van Jacob. Het zijn de 12. En toch is het ook weer niet helemaal 12. Ongeveer 12. De uitstorting van de Heilige Geest straks. Eerst op de 144.000 verzegelden. Aan het begin van de grote verdrukking. En dan het overblijfsel van Israël. Gans Israël zal zalig worden voordat het 1000 jaren vrederijk aanbrengt. Daar mogen deze ongeveer 12 mannen een profetisch beeld van zijn. Och, de Bijbel is zo mooi. We zijn 1981 jaar na de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. En vanavond ook de vraag. Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen gij tot het geloof kwaamt? Hebt u de Heilige Geest, jij de Heilige Geest ontvangen toen je tot het geloof kwam? Gelooft u dat de Heer Jezus voor u op het kruis van Golgotha gestorven is? En ik denk dat de meesten misschien wel allemaal zeggen ja. Maar hebt u de Heer Jezus persoonlijk daar wel eens voor bedankt? De Heer Jezus daarvoor bedankt. Dat u zegt, Heer Jezus, wat een wonder. Dat u voor mij, de verloren zondaar van nature, dat u voor mij aan het kruis gespijkerd bent. Dat u het voor mij met een rechtvaardig God in orde gemaakt hebt. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat hebt gedaan. En dan te weten dat u niet alleen voor de zonden gestorven is, maar wat meer is ook, voor de zondaar. Elke zondaar mag weten, mag geloven dat toen Jezus gekruisigd werd, wij met hem meegekruisigd werden. En toen hij stierf, dat wij met hem meegestorven zijn. En toen hij begraven werd, zijn we met hem mee begraven. Die zondaar. Zo ziet de rechtvaardige God het vanuit de hemel. En toen hij opstond uit de doden, toen mochten wij mee opstaan in nieuwheid des levens. Gelooft u ook dat hij opgestaan is voor u? Leeft u uit zijn opstandingskracht? Want dat is zo belangrijk. We blijven zo vaak hangen bovenop Golgotha. Maar nou afdalen naar het geopende graf. Gelooft u dat hij opgestaan is voor u? Dat u met hem mee bent opgestaan in nieuw leven? Gelooft u dat? Heb je er wel eens voor bedankt, Heer Jezus? Wat een wonder. Dat u bent opgestaan uit de doden. En dat ik met u mee mocht opstaan in nieuwheid des levens. Zo ziet God ons nu. In nieuwheid des levens. Weet je wat de duivel doet? Als die bij God komt, die klaagt mij 24 uur per dag aan. Ja, u ook. En dan zegt hij, kent u die Gert Blonk? Weet je, in alle eerbied gesproken, zegt mijn hemelse vader, nooit van hem gehoord. Ik ken hem niet. Ja, maar die Gert Blonk, en een beschrijving, ik hoop dan de Pierrot Strop daar zo. En zo, dat deugde vandaag weer niet om met hem. Zegt God, mijn hemelse vader, ik weet niet waar je het over hebt. Want weet je, als je gelooft in de opstanding van de Heer Jezus, als je leeft uit zijn opstandingskracht, dan ziet God ons in zijn Zoon. Dan ziet hij Christus. Als God naar ons kijkt, dan ziet hij zijn Zoon. Die kennen we niet. We hebben al een nieuwe naam, maar we hebben het nog niet gehoord. Maar God heeft al een nieuwe naam voor ons in petto. We zijn een nieuwe schepping geworden. En dan dank je de Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus. Dat ik in uw opstandingskracht mag leven. Ja, ik weet het wel. Ik heb ook een oude mens. U ook. En die wil niet. Maar we mogen leven uit die nieuwe schepping. Gericht op onze Heer Jezus Christus. En dan... Hij stuurde, toen hij in de hemel was, samen met zijn Vader, zijn geest in ons uit. Al degenen die in de Heer Jezus gingen geloven, in de opgestane, in de verheerlijkte Here, die heeft Gods geest ontvangen. Wat is het grootste doel van Jezus' hemelvaart? Zijn verheerlijking. En wat is de grootste taak van de Heilige Geest die wij gekregen hebben in ons hart? De verheerlijking van de Heer Jezus. Het is een kenmerk in uw leven of dat u Gods geest hebt. Of Gods geest actief in uw leven mag zijn. Dat is de verheerlijking van de Heer Jezus. Dan heb je maar één belang op het oog en dat is zijn belang. Dan vraag je je af, waar kan ik mijn heiland blij mee maken? Hoe kan ik hem het beste dienen? Het is Gods geest die ons daartoe aanspoort. De eerste werk... Johannes 16, vers 13. Dat hij, zegt de Heer Jezus, die trooster zal komen. En die zal mij verheerlijken. Dat is de hoofdtaak van Gods geest in ons leven. De verheerlijking van de Heer Jezus. En u kan voor uzelf uitmaken welke plaats dat de Heer Jezus in uw leven inneemt. Welke rol speelt hij in uw leven? Heeft hij alles in uw leven voor te zeggen? Die opgestane Heer aan de rechterhand van zijn Vader. Die een naam heeft gekregen boven alle naam. Is het uw verlangen om voor hem te leven. Hem te dienen. Of beperkt uw leven zich uitsluitend tot God. Ja, hij is ook God. Maar er is maar één naam gegeven onder de hemel. Waardoor we moeten zalig gemaakt worden. En dat is de naam Jezus Christus. Onze Heer. En ik hoop dat u in vuur en vlam raakt over de Heer Jezus. Weet u, als u hem verheerlijkt, dan wordt zijn Vader zo blij. U kent het misschien uit uw leven. U heeft misschien kinderen, misschien ook geen kinderen. Maar als u wel kinderen hebt en uw zoon kreeg eer, zat u daar niet als vader en moeder te stralen? Onze dochter die maakt er op school niks van. Maar... Uiteindelijk is ze me 45 geslaagd. Wat grootste compliment kregen we eigenlijk als ouders. Ze was zo vriendelijk. Je konden ons die onvoldoendes verder schelen. Ze was zo vriendelijk. Ze kreeg eer van haar leraar. Als wij zo onze heiland eren. Gestimuleerd door Gods geest die in ons woont. Dan wordt onze hemelse vader zo blij. En weet je, en dat heeft zijn weerslag weer op ons, want dan worden wij ook zo blij. Dat is wat Gods geest doet. Paulus zei het. Het zij dat ik thuis ben, het zij dat ik in de vreemde ben. Thuis in de hemel of in de vreemde op de aarde. Als ik maar voor hem welgevallig ben. Als ik maar leef tot eer van hem. Wat een geweldige genade is het. Te weten dat we overtuigd zijn door Gods geest van zonde, gerechtigheid en oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Dat zei de Heer Jezus. Er is maar één zonde waardoor wij niet behouden kunnen worden. Alle zonden die we gedaan hebben zullen doen. En ik hoop dat we er niet te veel doen. In ieder geval niet meer bewust. Die zijn verzoend op het kruis van Golgotha. Dat is allemaal in orde. Maar er is nu één zonde waardoor we, als we die handhaven, komen we in de eeuwige rampzaligheid terecht. Namelijk als wij niet gaan geloven in de Heer Jezus. Dat is de enige zonde die overblijft. Als we niet geloven in de Heer Jezus als de enige weg ter zaligheid. Als we dat niet doen, dan komen we in de eeuwige rampzaligheid. Al het andere is verzoend door hem. Het zou toch vreselijk zijn als er hier één is die niet naar de Heer Jezus zou gaan. Alles is verzoend. Maar niet naar de Heer Jezus wil gaan als de ene weg ter leven. En voor die ene zegt onze God door me heen. laat je met God verzoenen. Ga naar de Heer Jezus en geef je leven aan Hem. En het is Gods geest die overtuigt op dit moment. Dat er buiten de Heer Jezus geen leven is. Maar met Hem heb je eeuwig leven. Waaraan kunnen we nog meer zien? Dat Gods geest in ons woont. Als we Gods geest niet zouden hebben, zouden we net zo blind geweest zijn als de discipelen voor zijn hemelvaart. Oh, wat zagen ze veel dingen niet. Ze zagen eigenlijk helemaal niks. 3 jaar onderwijs gehad en toen hij ten hemel voer, wisten ze nog niks. Maar toen ze Gods geest ontvingen, toen wisten ze ineens veel meer. Onvoorstelbaar. Toen gingen ze de schriften verstaan. En wat staat er in Handelingen? Laten we dat maar even opzoeken. Handelingen 14. Handelingen 14. Nee, het is Johannes 14. Ik zit mis. Johannes 14. Heeft de Heer Jezus over de Heilige Geest gesproken. En dan staat er in Handelingen 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. De Heilige Geest die richt ons op de 4 evangeliën. Waar alles beschreven staat wat de Heer Jezus gezegd heeft op de aarde. En dan gaan we naar Johannes 15 vers 26. Wanneer de trooster komt die ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. Zal deze van mij getuigen. Hij richt ons op het boek Handelingen. Waar zo'n getuigenis in staat van het werk van de Heer Jezus. Wat voor uitwerking dat het had over de ganse wereld. En dan hoofdstuk 16 vers 13. Doch wanneer hij komt, ik heb het nog steeds over Johannes, Johannes 16 vers 13. Doch wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Daar ligt Gods geest ons op de brieven van Paulus en van de ander en het boek Openbaring. Gods geest in ons richt ons op het woord van God. Die werkt in ons dat het woord van God, de Bijbel, gezaghebbend voor ons wordt. En natuurlijk, ik weet ook wel dat mensen met dyslexie en moeilijkheden hebben met lezen, dat dat een handicap is om het woord van God te onderzoeken. Maar Gods geest richt ons op het woord van God. Daaraan kunnen we herkennen of dat hij in ons woont. Hij bewerkt, Gods geest, hij bewerkt rechtvaardigheid, vrede en blijdschap. En te midden van misère, u heeft vast zorg. U zit misschien wel in een diepe put. Maar als kind van God kan je ondanks die ellende blij zijn. Vrede in je hart hebben, want dat bewerkt Gods geest die in ons woont. En geloven in de Heer Jezus is permanent de inwoning van God de Vader en de Zoon hebben. Permanent. Laat het goed tot u doordringen. Dat u het blijft beseffen. Dat toen u ging geloven in de gekruisigde en de opgestane Heer. Dat u toen de Heilige Geest kreeg voor altijd. Voor altijd. Zing nooit mee met het lied, neem uw Heilige Geest niet van mij. Want dat kan God helemaal niet. Eens gekregen is voor eeuwig gekregen. Dat houdt ook in dat Gods geest in ons woont. Dat God de Vader en God de Zoon in ons wonen. En ik heb het hier al veel meer gezegd. God kan niet dichterbij komen. God kan niet dichterbij komen. Bedankt aan de Heer Jezus voor dat hij door zijn geest, de geest van Christus, in u woont. En vraag niet of de Heer u helpen wilt. Hij wil u helpen door zijn geest. U mag ervoor bedanken dat hij helpen zal. Op zijn wijze. Vraag niet of dat God bij u komt als u kind van God bent. Maar dank hem ervoor dat hij in je woont. Dat is een hele andere benadering voor een christen. Dat is leven uit zijn opstandingskracht. En ik hoop dat u dat alle beoefent. Dat u dat weet. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat voel je van binnen. En je weet het op grond van het woord. Ik geloof kinderlijk het woord van God, de Bijbel, wat er staat. En als daar staat, dat je bij de Zoon hebt, dat je het leven hebt. Als je gelooft dat je, als je gelooft in de Zoon, dat je eeuwig leven hebt. Zeg, dank u wel, Heer, ik geloof uw woord. Dat is wat God Geest bewerkt in uw leven, dat u het woord van God onvoorwaardelijk gelooft. Daar had u geen twijfels en vraagtekens achter zetten. Het is Gods Geest die ons tot de volle waarheid leidt. Dan ontdekken we ook dat het die Geest is die ons in één lichaam heeft ondergebracht. Gedoopt in één lichaam. In de Nieuwtestamentische gemeente, zullen we zo zeggen. En dan ga je ontdekken dat de Nieuwtestamentische gemeente helemaal niks te maken heeft met een organisatorische instelling. Met allerlei kerkorden, weet ik voor wat. Maar dat het gaat om een levend organisme. Dat is wat Gods Geest je leert. Ik behoor tot geen enkel kerkverband, tot geen ene groep. Maar ik behoor wel tot het lichaam van Christus. Bestaande, opgebouwd uit alle levende gelovigen. Waar ook ter wereld. En waar je ook zit in de kerk, het zou mijn zorg zijn als je maar gekoppeld bent aan de Heer Jezus. Dan behoor je tot dat ene lichaam, dat geestelijke huis. Dat leert Gods Geest. En dan kan je houden van al die broeders en zusters waar ze ook verkeren. En dan hoop je dat ze alle tot de vrijheid komen. Maar ze behoren tot hetzelfde huis waar toen je zelf ook behoort. En dan dank je ervoor dat je dat lichaam mag onderscheiden. Dat geestelijke lichaam. En waar je dan op de wereld komt. Taal spreek je of spreek je niet, dat maakt niks uit. Maar je herkent daar je broeders en zusters. Want ze hebben dezelfde geest ontvangen. En dat zie je. Ik vergeet nooit. Ik heb het misschien niet wel verteld. Wij liepen door de oude stad Jeruzalem. En er kwamen twee mannen ons tegemoet met een gebedskleed om. En daar liepen wij als gelovige heidenen. Niet Joden. En dat voel je als je daar bent. Je bent maar een heiden. Maar wel eentje, een koninklijk kind, door de Vader bemind. Maar je weet dat het volk Israël door hun verwerping is mijn behoudenis gekomen. En we kwamen ze tegen, die twee. En een van die mannen had ineens een klein glimlachje op zijn mond toen hij naar ons keek. Even kruisten de blikken zich. Er werd geen woord gezegd, maar we hadden daar een geestelijke ontmoeting. En straks in de hemel zal ik zoeken. En ik weet zeker, dan kom ik hem tegen. Die hoort ook tot dat huis. Gods Geest wondert daarin. Dat merk je, dat proef je. Wat weet je? Als kind van God in wie Gods Geest woont, dat laat je zien. Alleen al door er te zijn, door te kijken. Door wat te zeggen. Wij liepen de Olijfberg af destijds. We werden achterop gereden door een taxi. En die taxi wilde ons meenemen en ik wilde niet. Uiteindelijk is het die taxichauffeur toch gelukt. Hij zegt, ik wist dat jullie christenen waren. Ik had toch geen bordje op mijn rug. Hij zegt, maar ik wist het. Toen ik jullie daar zag lopen, wist ik dat jullie christenen waren. Dat is Gods Geest. Die openbaart dingen. Op een hele eenvoudige wijze. We kunnen niet te groot denken van de werking van Gods Geest. Hij leert ons geestelijk te spreken. Geestelijke dingen in het woord van God met geestelijke samenvoegende. Hij geeft opdrachten. U kent dat waarschijnlijk wel. U let daar misschien niet op. Maar u krijgt ineens in uw hart om iemand een kaart te sturen. Zomaar een simpel kaartje. En u krijgt in uw hart, en het gebed is een beetje van, Heer, zegt u me nou wat ik erop moet zetten. Nou, ik ben niet zo'n man, maar mijn vrouw is wel zo iemand. En dan krijg je zo, dat lijkt zo heel eenvoudig, Heer, zeg het maar. En je sla je Bijbel open en dan komt er ineens zo'n levensgrote tekst ervoor. Dat schrijf je op de kaart. Een opdracht door Gods Geest. Het lijkt zo simpel en wat is het bemoedigend. Of ter vermaning voor die ander die hem ontvangt. Die zegt, was precies op de juiste tijd. Ja, dat wist de post ook niet. Wist jij ook niet. En zo geeft God van die eenvoudige opdrachten soms. Die zo groot zijn. En van achter dag van de kleine dingen niet. gaan afronden. Ik hoop dat wij alle de vrucht van de geest openbaar maken in ons leven. Had hem één vrucht, maar met een negenvoudige hoedanigheid. Ik zoek hem even met u op. Galaten 5. Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest. Daaraan kunt u ook merken of Gods geest actief in uw leven is. Het kan best zijn dat Gods geest in uw leven aanwezig is. Geloof in de Heer Jezus, hebt u Gods geest. Maar het is de vraag of dat Gods geest de ruimte krijgt in uw en in mijn leven om zijn werk te doen. Hij moet wel de ruimte krijgen. Hij forceert niks in uw leven. Goed, God brengt u soms in een situatie dat u kreunt aan alle kanten met de bedoeling dat u gaat roepen om die God en gaat aandacht geven aan zijn geest die in je woont. Die negenvoudige vrucht. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, dat is geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Misschien was u wel heel opvliegend toen u de Heere nog niet goed kende of helemaal niet kende. Een opvliegend iets, een busje buskruid. Ze hoefde nog ineens op je tenen te trappen om al te geschoppen. En mocht u opmerken in je eigen leven dat er zelfbeheersing kwam. Ik denk dat iedereen vol wil zijn van de geest van God. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Zorg dat je vol wordt van de Heer Jezus. Als u vol bent van de Heer Jezus, bent u vol van Gods geest. Van zijn geest, niet andersom. Ja, je bent vol van zijn geest, maar dan ben je automatisch vol van de Heer Jezus. Als de opdracht gegeven wordt, wordt vervuld met de geest. Moet je gehoorzamen. Niet zeggen, Heer, vult u mij met uw geest. De opdracht is aan ons, wordt vervuld met de geest. Wat moet je dan doen? Je vastklampen aan de Heer Jezus. Heer Jezus, u hebt recht op mijn leven. Hier heb je helemaal leven. Gaat u maar uw gang. Doe wat voor u welgevallig is. Ach, misschien krijg je problematiek. Ik weet het niet wat je allemaal kan krijgen dan. Want dan gaat de Heer kijken of het waarheid in ons binnenste is. Het wil niet zeggen dat je succesvol leven krijgt als de Heer alles met je mag doen. Je krijgt zo'n vrede en zo'n blijdschap. Want Gods geest wil dat hij verheerlijkt wordt. 40 dagen hadden de discipelen, nadat de Heer Jezus was opgestaan uit de doden, in een bepaalde situatie geleefd. En toen ineens was die hemelvaart er. Hadden ze niet verwacht. Daarna 10 dagen hadden ze daar gewacht in Jeruzalem. Ach, een mens wendt gauw aan de situatie. En ik denk dat in die 10 dagen die discipelen misschien ook het wat uit het oog verloren waren. Elke dag was toch hetzelfde. En ineens gebeurde het. De uitstorting van de Heilige Geest. Wij zijn nu al bijna 2000 jaar in dezelfde situatie. De Heer Jezus aan de rechterhand van zijn Vader. Gods Geest uitgestort op de aarde. En we zijn er misschien mee vertrouwd geraakt. Een kenmerk van de Heilige Geest is, als die in je woont, het verlangen naar Jezus' wederkomst. Dat is een kenmerk van Gods geest. Het verlangen naar Jezus' wederkomst. En dat duurt al zo lang. En je bent ermee vertrouwd geraakt dat hij niet komt. Maar het moment komt. De 2000 jaar zijn bijna voorbij. Dat hij ineens komt. Dat er een teken klinkt in de hemel. En het roepen van een aartsengel. En het klinken van een bezuin. Dat moment komt. Ineens. Het teken. Het roepen van die aartsengel. Voor Israël. En het geklank van de bezuin. Voor de christenen. Dat teken van de Vader. Wat die aan zijn zoon geeft. Die aan de rechterhand van hem zit in de troon. Van mijn zoon. Ga ze halen. Het is nou tijd. En als dat teken gegeven wordt, dan gaat de zoon vanuit de troon in de richting van de aarde. En op dat moment horen wij de bazuin schallen. En gaan wij en al degenen die ontslapen zijn in Christus met een verheerlijk lichaam hemelwaarts. Wij naar boven. Onze hemelvaart. En de ontmoeting vindt plaats in de lucht. Dat is wat Gods geest in ons leven bewerkt. Dat verlangen. Dat hij komt. Hij naar beneden. Wij in de hemelvaart naar boven. En het gebed van Gods geest in ons hart is. Kom, Heer Jezus, kom. U vindt het gebed aan het eind van de Bijbel. Kom, Heer Jezus, kom. En ons hart, gestimuleerd door Gods geest, bidt dat na, Heer Jezus. Kom alsjeblieft spoedig. En het moment komt ineens dat hij er is. En dan zullen we hem alle lof, eer en aanbidding brengen. Ik heb genoten van het zingen hier vanavond, dat geluid wat hier klinkt. En wat zal dat klinken daar in de lucht, als we hem ontmoeten. Wat een aanbidding en een lofprijs voor die verheerlijkte Heer. Wiens naam boven alle naam gegeven is. De naam van onze Heer Jezus Christus. Hem volgen we, hem dienen we tot in eeuwigheid. Omdat hij daarmee wordt groot gemaakt. Amen. We gaan een lied zingen. 513 Johannes de Heer. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hij kiest de zijne uit, hij roept die alle. Wie het heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. Het werk der eeuwen dat zijn geest omspant, volvoert zijn hand. 513 Johannes de Heer. Zullen danken. Heer Jezus, we hebben geprobeerd met alle kracht die we hebben om uw naam te verheerlijken. En we danken u hartelijk dat u samen met uw Vader de Heilige Geest in ons hart hebt uitgestort. Wat een wonder. Wat bijzonder. Wij hoeven nou niet zelf ons leven meer te bepalen. Uw geest woont in ons. Heere, bewaar ons ervoor dat we met uw geest gaan manipuleren. Dat we uit zijn op het spektakel. Maar mag het zijn zoals het bij de bron begon. Het vertellen van de grote daden Gods. Dat dat het verlangen in ons leven is, Heer, om te spreken over de grote daden van U. Te spreken, Heer Jezus, wat Petrus in zijn reden naar voren bracht. Over uw kruisdood en over uw opstanding en over uw verhoging. En Heer, we hebben het niet gelezen vanavond, het was wel de bedoeling. Tenminste, mijn bedoeling. Maar we mogen het ook zelf lezen in Handelingen 2. Petrus sprak over u, Heer Jezus. Wat u gedaan heeft. En dat u zo verhoogd werd door uw Vader. En Heer, alles in ons stimuleert ons om ook uw naam groot te maken. Heer, dat wij allemaal persoonlijk er maar tussenuit mogen vallen. Dat wij niemand anders zullen zien dan u alleen. U kent onze omstandigheden. En onze omstandigheden zijn misschien helemaal niet rooskleurig. Er zijn misschien hier mensen onder ons die ziek zijn, ernstig ziek. Er zijn mensen onder ons die misschien helemaal niet zo lang meer te leven hebben. U kent elke situatie. En u richt ons op vanavond. Door uw geest. Om het geloofsoog op u te houden. En u weet ook, Heer Jezus, dat we soms zoveel moeten lijden dat we het eigenlijk niet kunnen. Kijken naar u, want dan hebben we zoveel te stellen met ons lichaam. Maar het is toch uw geest die in alle dingen ons tot de volle waarheid leidt. Het is uw geest die bemoedigt en u groter maakt in ons leven. En mag het dan zo zijn, net zoals bij Paulus, ook in ons leven. Dat het leven voor ons Christus is en het sterven winst. En we willen u in alle dingen welgevallig zijn, Heere. Maar we moeten u belijden dat die oude mens zo dicht bij ons is. Dat lichaam met het zielenleven. Heere, dat maakt zo'n groot deel uit. Dat omhulsel, dat levende omhulsel, dat niet anders kan en wil dan zondigen. Maar mogen we door uw geest voortdurend beseffen dat het gaat om die nieuwe schepping uit God geboren. Die ook binnen onze huid zit. Het leven van u. En we weten dat het leven uit u niks anders wil, Heer Jezus, dan u en de Vader verheerlijken. Wij danken u hartelijk voor uw sturing in ons leven. En mag het zijn dat we erop attent zijn hoe u ons de weg wijst. Dan weten we ook dat u ons leidt. En wij danken u hartelijk voor uw geduld. En wij danken u dat u ons vasthoudt. Want Heer, als het van ons afhangt, dan wordt niks. Maar in U, Heer Jezus, zijn wij meer dan overwinnaar. En zo willen we in Uw opstandingskracht, in afhankelijkheid van U, met het geloofsoog op U gericht, Heer Jezus. U die zit aan de rechterhand van Uw Vader. En we weten van Stefanus, toen het moeilijk voor hem werd, toen ging U staan. En zo mogen wij ook weten, Heer Jezus, dat in moeilijke omstandigheden, dat u gaat staan aan de rechterhand van uw Vader als onze voorspraak, als onze belangenbehartiger. Dank u wel, Heer Jezus. We eren en aanbidden u om wie u bent en we hebben geen woorden genoeg en we kunnen dat niet zo goed onder woorden brengen, maar u bent zo groot voor ons. We hebben u zo hartelijk lief, met een liefde die samen met uw geest in ons hart is uitgestort. Dank u wel. Duizendmaal dank. U zij de glorie. Opgestane Heer, tot in eeuwigheid. Amen. Er zal nu worden gecollecteerd. En daarna zullen we, voor zover mogelijk staande, ons slotlied zingen. Johannes de Heer 666. De eerste twee coupletten voor de zegen. En het derde en vierde couplet na de zegen. Uit Johannes de Heer 666. Laat min u blijven groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, of ik ben een wis verderf gewijd. 666, couplet 1 en 2 voor de zegen, 3 en 4 daarna.
Als we zo meteen hier vandaan gaan, dan mogen we weten dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest altijd met ons meegaat en blijft. En we zien uit naar zijn komst en ons gebed is: Heer Jezus, kom alsjeblieft spoedig. Maranatha. Amen.